Ben jij soms bang? Ik denk van wel. Ken je iemand die nooit bang is? Hebben alle mensen angst? Wetenschappers vertellen ons dat mensen wel angst moeten hebben, anders zouden ze niet overleven in de wereld. Dus, iedereen heeft angst. De ene al wat meer dan de andere, maar zelfs de moedigste man kijkt al eens onder zijn bed. Toch? Wel, Siegfried, het hoofdpersonage van deze en volgende podcast, niet. Hij kent geen angst, hij heeft het nog nooit gehad en weet niet wat het betekent. Siegfried is onbevreesd. Hij is dus een speciale jongen en het is niet makkelijk om van hem hoogte te krijgen. Het lijkt wel alsof hij geen mens is. En dan zou je kunnen zeggen dat hij een god is, of minstens een halfgod, hij is immers de kleinzoon van de oppergod Wotan. Maar ook dat is geen verklaring, want zelfs goden kennen angst. Siegfried is dus eigenlijk een categorie apart. Geleerde mensen zouden zeggen dat hij sui generis is. Gewone mensen misschien eerder. Het is een speciale. Maar één ding kunnen we wel met zekerheid zeggen. Siegfried is een held. Siegfried is in nog een ander opzicht speciaal. Wanneer we hem voor het eerst in het verhaal ontmoeten, is hij pakweg 15 of 16 jaar. Op dat ogenblik heeft hij nog nooit een mensenvrouw gezien. Hij vermoedt wel dat ze bestaan. In de natuur en de wereld van de dieren ziet hij mannetjes en vrouwtjes en hij ziet dat die samen jongen hebben die ze samen voeden en verzorgen. Maar hoe dat juist allemaal in elkaar zit, daar kent hij het fijne niet van. Het lijkt erop dat Siegfried nog geen seksuele voorlichting heeft gehad. De natuur is in ieder geval zijn belangrijkste leerschool. Maar de natuur spreekt natuurlijk niet tot hem zoals mensen tot elkaar spreken. Ze laat hem wel een en ander voelen. We kunnen wel stellen dat Siegfried zoekende is. Ook naar zijn ouders. Siegfried is immers een wees. Hij heeft zijn echte ouders nooit gekend en hij weet niet wie zij zijn. Siegfried, en dat weten wij, is een welzong. Zijn vader Siegmund sneuvelde in een duel. Zijn moeder Sieglinde stierf kort na de bevalling. Siegfried weet hier helemaal niets van. Wie het allemaal wel weet, is Mime, een Nibelung. Kort voor de bevalling gaf Mime Sieglinde onderdak. Hij was aanwezig bij de bevalling en haar overlijden. Hij houdt Siegfried vervolgens bij zich en voedt hem op. Naast de natuur is Mime de tweede belangrijkste leerschool voor Siegfried. Maar dan in negatieve zin. Want Mime voedt Siegfried niet op uit liefde, maar om hem te gebruiken. Mime is immers een slaaf van de ring. Hij wil de ring bemachtigen en Siegfried moet die klus voor hem klaren. Siegfried van zijn kant voelt dat er van alles mis zit in zijn verhouding met Mime en hij heeft een grondige afkeer van hem. Voor we helemaal in ons verhaal duiken, geef ik nog een kort overzicht van wat vooraf ging. Nadat Alberich, de aanvoerder van de Nibelungen, het goud van de Rijn gestolen had, smeedde hij daaruit de ring die hem de almacht gaf. Dat belette echter niet dat de oppergod Wotan hem de ring afhandig maakte, waarop Alberich de ring vervloekte. Alberich voorspelde dat iedereen die de ring begeerde een gewelddadige dood zou sterven. het kader van een contract gaf Wotan de ring vervolgens aan de reuzen, de gebroeders Fafner en Fasolt. Zodra de reuzen de ring in hun bezit hadden, voltrok de vloek zich een eerste keer. Ze kregen ruzie en de ene reus doodde de andere. Sindsdien bevindt de ring zich in het bezit van Fafner. En om de ring beter te kunnen bewaken, heeft Fafner de gedaante aangenomen van een draak. Tegen die draak ziet Mime zich niet opgewassen. Hij rekent op Siegfried om de draak voor hem te doden. Dat brengt ons bij het verhaal van Siegfried. Laat ons om te beginnen beter kennis maken met Mime. Mime is de broer van Alberich. Hij is een Nibelung en dus ook een smid. De meeste Nibelungen zijn immers smeden. Wanneer het doek opgaat, bevinden we ons in de grot van Mime. In een hoek van de grot zien we een grote smeedhaard en een aambeeld, materiaal om te smeden en een blaasbalg. Mime is aan het werk en de sfeer is geladen. Hij is druk bezig met het smeden van een zwaard en dat doet hij tegen de klok. Het zwaard is voor Siegfried bestemd en die zit stevig achter zijn veren aan. Voor zowel Mime als Siegfried is het noodzakelijk dat het zwaard zo snel mogelijk af is. Ze hebben allebei grote bedoelingen met het zwaard, al zitten ze met die bedoeling helemaal niet op dezelfde lijn. Voor Mime moet het dienen om Siegfried in staat te stellen de draak te doden en de ring te veroveren. Siegfried daarentegen wil het zwaard gebruiken om de wereld in te trekken en daar heldendaden te verrichten, en dat wil hij zo snel mogelijk. De druk op Mime's schouders is daardoor groot. En Mime sakkert. Wat een werk! Wat een moeite! Het beste zwaard dat ik smeed is niet goed genoeg. Siegfried slaat ze allemaal aan diggelen.
Arm van de plage! Nu wordt het zwek. Dat beste schwert, dat ik geschweißt. In de Riesenfäusten hielt het fest. Doch ihm is geschmiedet, der schwäbische Knabe.
Hij is net klaar met het smeden van het zoveelste zwaard wanneer Siegfried ten tonele verschijnt. Ik heb je zwaard klaar, roept Mime, en zie eens hoe scherp het is. Waarop Siegfried, wat baat de scherpte van het zwaard als het staal niet deugt? Geen sterk staal, geen sterk zwaard. En hij pakt het zwaard en slaat het aan diggelen.
Waar hast du die schändige Schwimmer? Schändige Zwiebel, die is geslagen.
En Mime krijgt meteen de volle laag van Siegfried. Jij opschepper. Je hebt het altijd over reuzen en gevechten, heldendaden en sterk verzet. Maar een sterk zwaard smeden voor mij, dat krijg je niet voor elkaar. Jij niets nut. Maar Mime laat zich niet zomaar beledigen en bijt van zich af. Nu raas jij weer als een dol kind. Wat ben jij een verwend nest? Als ik niet voor jou spring, dan doe je net alsof ik niets goed kan doen. Je zou me beter wat dankbaarheid betuigen. Siegfried keert hem de rug toe.
Dat wil je weer niet horen, hè? Maar jou iedere dag eten geven, daar ben ik wel goed genoeg voor.
Het bood er duidelijk niet tussen deze twee. Siegfried heeft een afkeer van Mime, en dat is nog zacht uitgedrukt. Mime van zijn kant verwijt Siegfried dat hij ondankbaar is. Tot vervelens toe somt Mime Siegfried op wat hij allemaal voor hem doet en hoe goed hij wel voor hem zorgt en hoe dankbaar Siegfried wel zou moeten zijn. Het is een soort van mantra. Als zogend kind voedde ik je op.
Als zogendes kind zog ik dich op, verte met kleinen in kleinen speise en drank. Trug ich dir zu, hütete dich wie die eigene Haut. Und wie du erwuchsest, wartet ich dein Nager, schuf ich das leicht, du schliefst, dir spiele dich Tand und ein grünen Ton, dich zu erfreuen, müh ich mich froh. Zieht sich daheim wie Fleisch und Schweiß, nach Herzenslust schweifst du umher. Für dich nur in Plage, in Pein, nur für dich verzehr ich mich, alter Amateur.
Und vor all die Last, was ist nun mein Lohn? Dass ihr mir best. En haat.
Je leerde me veel, Mime. Maar één ding heb je me nooit kunnen leren. En dat is hoe ik jou in godsnaam moet verdragen. Je gaf me te eten, ja. Maar ik kotste het uit. Je legde me te slapen, ja, maar ik kon de slaap niet vatten. En als je me wijsheden wilde bijbrengen, dan had ik er niets aan. En het ergste van al, wanneer ik je bekijk, dan is het een en al lelijkheid wat ik zie. Zie ik je staan?
Zie ik dich steen?
Slenteren en gaan. Knikken en knakken.
Knikken. Met
de ogen knippen. Dan zou ik je bij je nek willen pakken en je van kant maken. Alleen zo verdraag ik je, Mime. Maar Mime, jij die beweert altijd wijs te zijn. Probeer nu eens echt wijs te zijn en geef me eens antwoord op volgende vraag. Ik loop steeds het woud in om jou te verlaten. Alle dieren zijn mij dierbaarder dan jij. Boom, vogel, vis in de beek, alle verkies ik ze boven jou. Maar hoe komt het toch dat ik altijd naar jou terugkeer?
Mijn kind, zegt Mime, dat zou jou nu eindelijk moeten duidelijk maken hoe graag jij me ziet.
Mime pikt de vergelijking met de dieren op.
Een jong verlangt naar het nest van zijn ouders en zo verlang ook jij naar mij. Zo bemin je mij, zo moet je me beminnen. Wat de vogel naar het nest drijft, drijft jou naar mij. En dat verlangen heet liefde.
Siegfried bekijkt Mime met ongeloof.
Wanneer ik die dieren zie, Mime, zie ik mannetjes en wijfjes. Ze zijn lief voor elkaar en ze verlaten elkaar niet. Ze bouwen een nest, broeden en zorgen voor hun jongen. De moeders verlaten de jongen nooit. Daar zie ik wel wat liefde is.
Maar zeg eens, Mime. Jouw wijfje, waar zit zij? Zodat ik haar moeder kan noemen?
Voor jou ben ik vader en moeder tegelijk.
Dat lieg je, lelijke schelm! Ik zie hoe de jongen gelijken op de oude, maar wanneer ik naar mijn spiegelbeeld in een klare beek zie, dan zie ik wel wat anders.
Ik gelijk helemaal niet op jou, jij, met je druipende ogen en je hangende oren. Maar goed, nu valt me te binnen waarom ik altijd naar jou terugkom. Ik wil van jou horen wie mijn vader en moeder zijn. Overbodige vragen, reageert Mimen en hij keert zich af van Siegfried. Maar Siegfried pakt hem bij zijn nekvel. Vooruit, schurftige vent. Wie zijn mijn vader en moeder? En dan vertelt Mime toch het verhaal van Sieglinde. Daar buiten in het wilde woud vond ik ooit een vrouw.
Eins lag immer ein Weib da draußen im wilden Wald.
Ze weende. Ik hielp haar hierheen, in mijn grot. Om haar aan de haard te verwarmen. Ze droeg een kind in haar schoot. En vol van verdriet zette zij dat kind op de wereld. Maar de bevalling was zwaar. Ik kon haar niet helpen. Zij stierf. Maar jij was geboren. Stierf mijn moeder dan door mij? En zeg eens, waarom heet ik Siegfried?
Ja, gewoon. Je moeder vertelde me dat ik je zo moest noemen.
Als Siegfried bracht ik je op. En hoe heette mijn moeder dan?
Dat weet ik niet meer. Ik heb je verzorgd, en dat is het belangrijkste. De naam van mijn moeder moet ik horen.
Met veel tegenzin kan Mime dan toch de naam van Sieglinde over zijn lippen krijgen.
Sieglinde. Ja, Sieglinde, zo heette ze.
En hoe heette mijn vader?
Die heb ik nooit gezien.
Maar mijn moeder moet zijn naam toch genoemd hebben?
Nee. Hij werd verslagen in een gevecht, dat is het enige wat ze vertelde. Hij is gestorven lang voor jij geboren werd. Jij bent vaderloos.
Siegfried weet niet of hij Mime kan vertrouwen. Waarom zou ik jou geloven? Maar dan toont Mime hem de brokstukken van het zwaard van Siegmund. Dat gaf je moeder mij. Voor al mijn moeite.
Als zwaken loon. Zie her.
Het gebroken zwaard van je vader.
Mijn vader, sagte sie, führt es. Als im letzten Kampf allein. En deze stukken
zal. Dan zal jij deze stukken tot een zwaard smeden. Met het zwaard van mijn vader trek ik de wereld in. En Siegfried stormt opnieuw het woud in.
Neem mij, hey!
Mime slaat opnieuw aan het piekeren. Hoe moet hij nu in godsnaam een zwaard voor Siegfried smeden, laat staan het zwaard van zijn vader? Hij slaat ze allemaal stuk. Plotseling schrikt hij op. Een vreemdeling betreedt zijn grot met de woorden: Heil, wijze smid. Er is Wotan die vermomd als reiziger langskomt. En om gastvrijheid vraagt.
Wie ben jij? En wat zoek je hier?
En Wotan stelt zichzelf voor. De wereld noemt mij zwerver. Ik heb al veel rondgezworven op de rug van de aarde.
Zwerf dan maar verder, maar niet hier in mijn buurt, sneert Mime.
Mime is duidelijk niet gesteld op de komst van die ongenode gast, maar de zwerver beroept zich op de wetten van de gastvrijheid. Geef me wat te rust en te eten. Mime wil er niet van weten. De zwerver zegt dat hij veel wijsheid in pacht heeft en dat hij Mime wel eens dingen zou kunnen vertellen die hem kunnen interesseren en die hem van pas kunnen komen. Zo gaat dat meestal bij andere goede mensen wanneer zwerver daar te gast is. Als beloning geeft hij hen goede raad. Maar Mime zegt dat hij alles al weet. Dat hij geen raad nodig heeft van niemand. De zwerver kan beter zijn tocht verder zetten en zijn kennis en wijsheid elders aan de man brengen.
Zo, zo, zegt zwerver. Jij weet dus alles, wijze smid. Alles wat je nodig hebt.
Zullen we een weddenschap afsluiten?
En we zetten hoog in. We verwedden ons hoofd. Als jij me een vraag kan stellen die ik niet kan beantwoorden, dan krijg je mijn hoofd.
Mime ziet in dat hij van die lastigaard niet makkelijk af zal geraken en hij besluit dan maar om de weddenschap aan te gaan.
Goed, we zullen wedden op jouw hoofd. Ik stel 3 vragen en als je ze correct kan beantwoorden, dan kan je het behouden. Kan je dat niet, dan is jouw hoofd van mij.
En Mime stelt de zwerver 3 vragen. Wie woont er in het diepste van de aarde? Wie woont er op de rug van de aarde? En wie woont er in de hoge wolken? Zwerver kent de 3 antwoorden. Het zijn namelijk gemakkelijke vragen. Onder de aarde wonen de Nibelungen. Op de rug van de aarde wonen de reuzen. En in de wolkige hoogten wonen de goden.
Mooi is dat, roept Mime. Je weet alles. Jij bent de slimste mens ter wereld. Je mag je hoofd behouden. Dan kun je nu gaan.
Maar de zwerver laat zich zomaar niet afschepen.
Nee, nee, wijze smid. Nu mag ik jou 3 vragen stellen.
Gewoon even testen of jij wel degelijk alles weet. En of je ook weet wat je moet weten, wat je nodig hebt. En als je echt zo wijs bent als je beweert, dan kan je je hoofd behouden.
Mime ziet geen andere uitweg dan mee te doen en hij zet zich schrap.
Nu dan, eerlijke dwerg. Als eerste vraag dan.
Zag mij,
Hoe heet het geslacht? Dat door Wotan slecht behandeld wordt. Maar waar hij toch zielsveel van houdt. Mime weet het antwoord.
Wenig hört mich von Heldensitten, der Frage doch, mach ich mich frei.
Het zijn de Welsungen.
Die Welsungen sind das Wunschgeschlecht, das Mutanzeuge, zärtlich wie, zeigt auf Ungunst hin.
Siegmund den Sieglinde. Hun zoon, Siegfried.
Siegfried, zeugten sie er selbst. Erste Welsungen spross.
Ha! Behoud ik nu mijn hoofd?
Behalt ich, Wanderer, zum ersten mein Haupt.
En zo weten wij ook dat Mime wel degelijk de naam van Siegmund kent. Een naam die hij niet heeft willen prijsgeven aan Siegfried. Dan stelt Zwerver zijn tweede vraag. Zeg eens, dwerg. Hoe heet dat fameuze zwaard van Siegmund dat hij van Wotan had gekregen, maar dat door Wotan zelf met een speer aan diggelen werd geslagen? Ook hierop kent Mime het antwoord. Het is Notung, het scherpe zwaard. Maar dan komt de laatste vraag. Dat zwaard Notung, dat in der tijd werd stuk geslagen, wijze smid. Wie is er in staat om dat terug opnieuw te smeden? Kan ik bij Mime? Want laat dat nu net zijn grote probleem zijn. Hij weet het niet. En hij had die vraag natuurlijk zelf aan de zwerver moeten stellen, maar in al zijn verwaandheid heeft hij die kans laten liggen. De zwerver moet er smakelijk om lachen. Ik zal je het antwoord geven, zegt hij. En hier neemt de zwerver een dreigende allure aan, want Mimes hoofd heeft nu wel degelijk zijn vervaldatum bereikt. Luister, vervallen dwerg. Alleen diegene die geen angst kent, kan het zwaard smeden. En ik zou je hoofd nu kunnen afhakken, maar vandaag kan je het nog behouden. Het is vervallen. Aan diegene die het vrezen niet kent. Daarop verdwijnt de zwerver weer en Mime blijft achter in de grootste ontreddering. En hij krijgt een angstaanval. Wanneer hij bekomen is, slaat hij aan het denken. Het enige dat Mime wil, is de ring. Alleen Siegfried, die onbevreesd is, kan die voor hem veroveren. Maar daar is een zwaard voor nodig. En Mime weet nu dat Siegfried en alleen Siegfried dat zwaard kan smeden. Dat had de zwerver gezegd. Dus hij heeft Siegfried twee keer nodig. Om de draak te doden en om het zwaard te maken. Maar Siegfried zal ook zijn hoofd afhakken. Hoe moet hij dat nu oplossen?
En om te beginnen moet hij Siegfried ook nog tot bij die draak krijgen.
Mime bedenkt een plan.
Wanneer Siegfried thuiskomt, zet Mime de eerste stap. Hij vertelt Siegfried dat als hij de wereld wil intrekken, en dat is uiteindelijk wat Siegfried wil, dat hij dan eerst moet leren wat angst is.
Tot nu toe had ik jou dat nog niet geleerd, zegt Mime, dat ik dat nu vergeten was. Mensen kunnen alleen overleven in de wereld wanneer ze angst kennen. Anders lopen ze binnen de kortste keren in hun ongeluk.
Siegfried, die niets liever wil dan zo snel mogelijk van Mime af te komen, wil nu meteen weten wat angst is.
Wat is dat eigenlijk?
Is het een kunst?
Waarom ken ik die dan niet?
Vooruit, zeg op. Wat is dat allemaal met die angst?
En Mime geeft een les in bang zijn.
Voelde je dat nog nooit in het duistere woud? Angst?
Mime roept de duisternis op van de nacht. Schaduwen in het woud. En vuur. Vuur dat de zinnen verward. Dreiging die een mens zijn controle doet verliezen. Gevaar dat het hart sneller doet slaan. En terwijl hij dat allemaal vertelt, siddert en beeft Mime. Voelde je dat nog niet? Angst?
Wiltest du das noch nicht?
Maar Siegfried... Maar Siegfried voelt niets van dat alles. Integendeel, het maakt in hem verlangens los. Hoe wonderlijk lijkt dat. Mijn hart voelt er zich goed bij. Het griezelen en gruwen. Gloeien en huiveren. Het beklemmen en duizelen. Bonken en beven. Oh, ik zou zo graag griezelen. Wat verlang ik daarnaar? Maar Mime, hoe ga jij mij dat leren? Breng mij bij een goede leraar. Ja, volg me maar. Dat is exact wat de Mime wil bereiken. Nu heeft hij een reden om Siegfried tot bij de draak te brengen. In het beste geval doodt Siegfried de draak en leert hij wat angst is. Dan zal hij Mime niet doden. Mime zal dan de ring bemachtigen en tegelijk zijn hoofd behouden. Maar wat als Siegfried ook bij de draak niet leert wat angst is? Wat dan? Mime heeft een plan B nodig. Hij zal een soepachtige drank maken met een slaapmiddel in. Zodra Siegfried de draak heeft overwonnen en hongerig is van het vechten, zal hij hem die drank te drinken geven. En wanneer hij dan slaapt, zal Mime hem doden.
Dan is er alleen nog het probleem van het zwaard. Als vanzelf komt het verhaal nu in een stroomversnelling. Siegfried pakt de brokstukken van het zwaard. Geef hier die stukken. Ik smeet het zwaard zelf. En Siegfried begint de brokstukken van het zwaard te veilen en te raspen. Mime ziet dat niet zitten. Gebruik toch mijn soldeermiddel. Maar dat is niet de oplossing die Siegfried wil. Met pappen en natten maak ik geen zwaard. En terwijl Mime zijn commentaar niet spaart, herleidt Siegfried de stukken tot een hoop ijzerveilsel. Hij wil een nieuw zwaard smeden. En dan vraagt Siegfried hoe het zwaard eigenlijk heet. Hé, Mime!
Mime, geschwind, wie heißt das Schwert, das ich in Späne zerspannen?
Notung, zegt Mime. Zo noemde je moeder het zwaard. Notung, heerlijk zwaard. Waarom moest jij zo nodig aan stukken? Siegfried wil het zwaard laten herboren worden. De hoop veilsel die hij bijeengeschraapt heeft, zal in u smelten in het vuur. Met de balg wakkert hij het vuur aan. En terwijl hij werkt, zingt hij. Het lijkt wel een lofzang op de arbeid. Op zijn eigen, niet vervreemde arbeid. De brandstof nodig om het vuur aan te wakkeren heeft Siegfried zelf geproduceerd. In het diepe woud had hij een esboom geveld en diens hout tot kolen herleid. Veilsel wordt herschapen in een rode, gloeiende brei. Die giet Siegfried in een mal. Daarna koelt hij de mal met water. Hij opent de mal en pakt het zwaard in wording. Hij begint het te smeden. Is intussen bezig met het bereiden van zijn giftige slaapdrank. Wanneer hij daarmee klaar is, kan zijn plezier niet op. En terwijl Siegfried het zwaard afwerkt, danst hij rond van vreugde. Hij is euforisch.
en hij waant zich al meester van de ring. En heerser over de wereld. Siegfried is nu klaar met het werk. En het feestje gaat nu in een hogere versnelling. Notung, ik heb je opnieuw tot leven gewekt. Je lag dood in stukken van één. Nu schitter je als nooit tevoren. Notung is niet langer het zwaard van Siegmund. Het is het zwaard van Siegfried. Het is zijn zwaard. En dan komt de test. Siegfried slaat met het zwaard op het aanbeeld. Deze keer bezwijkt het niet. Het aanbeeld gaat dan diggelen.